Renate Kok met het NOS-journaal. In de Poolse ambassade in Den Haag heeft een man zichzelf vanmiddag overgoten met een brandbare vloeistof. Hij wilde zichzelf in brand steken. Het arrestatieteam van de politie wist de man te overmeesteren. Hij wordt nu ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Daarna gaat hij voor verhoor naar het politiebureau. Wat de man bezielde en wie hij is, wordt nog onderzocht. De afgelopen jaren zijn honderden aanvragers van een uitkering betrapt op het verzwijgen van bezit in het buitenland. Het gaat dan bijvoorbeeld om een tweede huis. Zo werd alleen al in Turkije de afgelopen 2 jaar 17 miljoen euro aan vermogen aangetroffen dat niet is gemeld, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Bij het aanvragen van bijvoorbeeld een bijstandsuitkering is het verplicht om eventueel vermogen te melden. Als achteraf blijkt dat er iets niet is gemeld, wordt de uitkering stopgezet en moet het ten onrechte uitgekeerde geld worden terugbetaald. Toch lukt dat lang niet altijd, omdat de mensen om wie het gaat in Nederland vaak op bijstandsniveau leven. Guatemala, Honduras en El Salvador raken hun Amerikaanse steun kwijt als ze de duizenden migranten niet tegenhouden die op weg zijn naar de VS. President Trump dreigt ermee op Twitter. Volgens Trump zitten er misdadigers en onbekenden uit het Midden-Oosten tussen de migranten. Cabinepersoneel van Ryanair op Eindhoven Airport wil morgen 24 uur lang het werk neerleggen. Zo'n 40 medewerkers gaan staken omdat Ryanair de locatie op Eindhoven gaat sluiten. Ze zijn bang dat daardoor veel banen verloren gaan. De luchtvaartmaatschappij denkt dat dat wel meevalt met het verlies van het aantal banen, omdat piloten elders werk krijgen aangeboden. Volgens Ryanair zal de staking geen gevolgen hebben voor de vluchten morgen. Het weer dan, het koelt vannacht af tot een graad of 4. Morgen is het bewolkt en waait er een stevige noordwestenwind. Kan ook wat regen vallen en het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
Dit is Bianca Damink van de ANWB. De avondspits lost nu heel snel op. Het is nog wel wat drukker op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Allereerst 4 kilometer file tussen knooppunt Oude Rijn en Harmelen. Daar 5 minuten vertraging. En door een ongeluk tussen knooppunt Gouwen en Bleiswijk doe je er daar ook een half uur langer over. Daar staat 3 kilometer file. En dat is ook richting Den Haag. En de Hubertustunnel in Den Haag is dicht door een technische storing. En er is iemand tegen de slagboom gereden. Het is niet bekend hoe lang dat precies gaat duren. Het is wel druk daardoor op de N440 Leidschendam-Den Haag tussen Wassenaar en Den Haag Centraal 20 minuten tijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie.
Wil jij Nederlands leren? Beter met de computer overweg? Of wil je leren goed om te gaan met geld? Kom dan naar het Leef en Leerpunt op Oba Belmerplein. Het Leef en Leerpunt is dé plek in de bibliotheek waar je terecht kunt met al je vragen over taal, rekenen en omgaan met de computer. Kom langs en ga gelijk aan de slag. Je vindt ons op Belmerplein 393 in Amsterdam-Zuidoost. Meedoen is gratis. OBA. Leef en leer.
Soul Grace Records presents the Soul Jazz Lounge. Rachella Hunsel en band nodigen je uit voor een jazzy night out. Op 26 oktober gaan de deuren van Cultureel Centrum Gouden Leeuw open voor A Night to Remember. Het thema deze maand is Jazzy Gospel Vibes. Mijn gasten zijn Soul Sound Choir uit Amsterdam Zuidoost, Mr. Johnny Boston uit de UK en Miss Sandra Drakes uit de USA. Van 7:30 to 8 is het tijd voor dinner and drinks en van 8 to 11 is het showtime. Buy your tickets on Eventbrite. Be there this October in the Soul Jazz Lounge.
Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana. Il lunedì dalle 20 alle 21 su Radio Salto Amsterdam e in diretta streaming sul sito www.salto.nl. Buon ascolto!
Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam, questa sera in studio Silvia Terribili e questa sera io ho il piacere di avere un ospite molto particolare. Si tratta di Renato Ferreira, musicista E ti do il benvenuto, Renato.
Grazie.
Vorrei chiederti di presentarti, di dire chi sei. Breve, una piccola introduzione.
Allora, buonasera a tutti che ascoltano. Mi chiamo Renato De Carvalho Ferreira. Sono brasiliano di São Paulo, anche di origine italiana, e vivo in Olanda già da 11 anni. Sono musicista, in Olanda sono professore di basso elettrico e contrabbasso nella scuola di musica Music Backhaus. Ho studiato
di Amsterdam?
Di Amsterdam, sì. Ho studiato a Laia, nel Conservatorio Reale, con il Kleck Conservatorium, composizione classica, e anche ho fatto un minor, significa un terzo del curriculum, in contrabbasso anche classico. Però avevo già formazione in sassofono e in geografia. In realtà ero professore di geografia a San Paolo.
Strana combinazione.
Sì, davvero.
Geografia e musica. E avevi già fatto, seguito degli studi in Brasile, oppure hai studiato qui in Olanda?
Di musica sempre ho studiato un po', con dei professori oppure con dei amici, così un po' senza fare una scuola, però ho studiato un po' davvero con mio cuore, diciamo.
Sì. E senti, quando hai preso per la prima volta in mano uno strumento, e che strumento?
Ho cominciato con la chitarra, con una buona tradizione di musica brasiliana, della bossa nova, un po' di samba, qualche canzone di magari Gilberto Gil oppure di Tom Jobim. Ho cominciato con questo proprio.
E quindi gli accordi come li tiravi? Li tiravi giù ascoltando oppure guardando altri musicisti suonare? Perché gli accordi della bossa nova sono la caratteristica della questa armonia particolare, questi...
Sì, c'erano due modi di farlo. Uno era, c'erano dei amici che già sapevano un po' e mi dicevano questo, quello. C'era un professore che ho avuto che mi insegnava qualcosa, e anche c'erano delle libri che c'erano dei accordi, libri di... c'era uno musicista molto importante, Almir Chediak, che è morto in forma tragica, però lui ha fatto libri di bossa nova. Ogni tanto uno aveva alcune pagine e lì c'erano dei disegni, erano disegnate posizioni dei accordi anche con il nome dei accordi, così ho cominciato a imparare.
Quindi in questi libri c'erano praticamente gli accordi, lo schema dell'accordo, e c'era anche una descrizione o...
C'era sia la partitura che l'accordo, anche con il testo, e così uno poteva mettere i diti nella posizione. Gli accordi erano indicazioni delle posizioni della mano sinistra sul tasto, sì, della chitarra.
Perché una caratteristica di questi accordi è anche un po' come lo prendi, no? Diciamo che poi ognuno ha il suo modo di teggiare, diciamo, l'accordo a seconda della... o c'erano delle differenze da questo punto di vista? Perché un accordo si può suonare in tanti punti, diciamo, della,
sì,
chitarra, in maniera più o meno facile, più o meno a seconda dell'agilità proprio della mano sinistra.
Sì, io qualche cosa l'ho imparato anche, mi ricordo la mia mamma e la mia zia, che la mia zia era proprio musicista, anche storica, però si occupava un po' della musica nel pianoforte, ma sapeva una cosa o altra di chitarra. Mio nonno suonava violino, clarinetto, chitarra, non l'ho conosciuto purtroppo, e la mia mamma sapeva qualche accordo basico, ma dopo... Quando ho cominciato a suonare, quello che ho sempre fatto è già cercare di fare una composizione con due accordi che sapevo, finché erano comodi, e poi cominciavo a prendere delle altre posizioni, e quindi una dopo l'altra ho cercato di imparare.
Sì.
Ma questi anni fa già...
e ci sono anche degli schemi, diciamo, che ritornano, dei passaggi da vari accordi che... Oppure c'è la possibilità di spaziare?
Perché
a volte ci sono dei giri, diciamo, no? Più o meno,
sì.
Vari passaggi, non so, c'è un accordo diminuito, poi c'è l'accordo minore, poi c'è un accordo di nona, poi si ritorna alla base, però chiaramente le possibilità sono infinite di utilizzo.
Sì, io cercavo sempre di imparare sia gli accordi individualmente che anche nel contesto della musica. E sempre mi ha affascinato nella musica l'aspetto fisico, un po' come un sport che uno
l'aspetto
fa.
Fisico dici in che senso? Cioè proprio di
meccanico proprio, della, come funziona la meccanica della mano,
sì.
Ho suonato anche tanto la chitarra acustica anche con il plettron, quindi l'aspetto, come funziona questo, scale,
sì.
e quindi ho già cominciato già a imparare un po' di teoria. Non propriamente sistematico, però in modo un po' caotico.
Sì. E senti, invece il discorso della composizione è nato subito dall'inizio? Hai sentito il bisogno di fare anche, oltre imitare, diciamo, riprodurre, perché è quello che si fa all'inizio, ma anche di produrre le tue, di scrivere, di immaginare i tuoi pezzi?
Per me è abbastanza... È difficile spiegare, sembra per me che non è un'opzione scrivere musica. Io ho sempre fatto, quello che ho detto, quando ho imparato due accordi io volevo già fare immediatamente una composizione, e quando sapevo 10 accordi già stavo scrivendo. Mi ricordo una volta, quando anche ancora non sapevo, sono andato in Cuba e non sapevo suonare gli accordi, stavo già scrivendo su un quaderno le partiture con dei accordi complessi che non potevo suonare, e a quell'epoca non sapevo esattamente il risultato, sapevo intuitivamente quello che significava. Quindi non è proprio un'opzione, la musica per me è venuta sempre così, più composizione, improvvisazione che riproduzione.
Però forse anche come gioco, no? Diciamo la parola inglese di to play. Suonare, giocare?
Interessante la parola in portoghese di suonare è toccare, no? È come toccare.
Sì.
E quindi per me sembrava proprio una cosa, non sembrava un gioco, sembrava una cosa troppo seria, troppo, anche non rilassata. Era una cosa che veniva, le melodie venivano e io non avevo altra scelta che scrivere o suonare,
sì.
O cantare. Non, veramente non ho scelto questo.
E senti, proprio venendo alla parola, quindi dicevi toccar significa suonare, non esiste un'altra parola tipo suono?
Magari esiste, però non
viene usata.
Almeno io non ho mai usato.
Questo è molto interessante, no? Proprio l'etimologia, diciamo, della parola,
sì.
Che è diversa dall'italiano. E senti, io direi di ascoltare ora la ballad in maracatu. Forse puoi dirci qualche cosa al riguardo o magari ne parliamo dopo?
Parliamo dopo.
Thank you.
E questa era la ballata in maracatu, ballad in maracatu. E, si sente chiaramente un'ispirazione anche come tonalità, come scala. E...
Sì, è una... Allora, maracatu è una manifestazione culturale tipica del nord-est brasiliano, tipica della provincia di Pernambuco. Mio padre ha studiato lì, mio padre era nato nella provincia di Ceará, la città di Fortaleza, però nell'epoca, al 1925, e quindi ha studiato all'università, l'unica che c'era in quella regione era Pernambuco. Magari sarebbe equivalente a Reggio Calabria, diciamo, in Italia. E ci sono due manifestazioni molto tipiche di quella regione. Una è il maracatu, ci sono parecchi tipi di maracatu, che è molto presente nel carnevale, e anche il frevo. E quindi questi sono due dei ritmi o delle manifestazioni della musica folclorica che mi interessano tantissimo. In questo CD sono tutti e due sono presenti.
E il maracatu quindi è un genere, è un ritmo? Cos'è?
Sì, è un genere, sarebbe come un equivalente di un, come diciamo, tarantella, sarebbe come dire... quindi è un tipo di musica, di melodia, però anche manifestazione un po' religiosa, che c'è l'influenza forte del candomblé, si sente sia nelle percussioni che nelle melodie, quindi c'è un'influenza africana molto forte, c'è anche un'influenza di musica europea e indigena. Dei strumenti, quindi sono tante influenze meschiate.
E senti, maracatu quindi è una ballata lenta, quindi non destinata alla danza originariamente, aveva più una funzione religiosa? O?
No, in realtà è anche una danza, per questo mi piace usare...
Ma una danza lenta?
Non, ci sono due tipi basici di maracatu. C'è un maracatu che si può chiamare bacchi virato, oppure che è un po' questo che uso qua.
Bacchi virato
è tipo una forma di suonare, e anche è una forma di strumentazione. Ci sono dei tamburi particolari, diciamo, posso chiamare questo di maracatu urbano. Poi c'è un maracatu che è maracatu rurale, che è della campagna. Questo è abbastanza veloce, invece è frenetico.
Quindi si danza anche?
Sì, tutti e due si danzano, si ballano in strada, anche in carnevale. E c'è una caratteristica di sincopa molto, molto forte, quindi sempre l'uno è molto forte, però dopo l'uno tutti gli accenti sono fuori dell'uno, quindi c'è un po'...
Mi vuoi fare un esempio?
Per esempio un tipico bacche virato, quindi questo sarebbe una forma, è uno delle milioni di forme.
Dov'è la sincope?
Quindi il primo è boom, con quando faccio il tempo, e con è l'accento, che è una delle forme di suonare questo ritmo, no? Ci sono milioni.
Quindi la sincope è quella notina, diciamo, che viene prima dell'accento forte?
Viene prima o dopo, ma non viene nell'accento forte. E quindi questa è molto affascinante, perché ci sono dei tamburi bassi e sono 30 di loro, quindi è un volume impressionante, anche è una forza questa musica, e loro fanno tante variazioni di questi ritmi, e fanno tutti insieme, e ogni pezzo ha le sue funzioni, anche sicuramente ogni ritmo sarà collegato a qualche divinità, sia cristiana che africana. Sicuramente succedono questi scambi, no? di situazioni, ed è molto interessante, è molto forte, è praticamente impossibile non ballare. Se uno sente questo, la forza del tamburo è enorme.
Sai ballare?
Molto poco, molto poco.
Beh, tu suoni, chiaramente.
Preferisco
gli altri
suonare.
Magari gli altri ballano. E quindi dicevi Maracatu e poi mi hai fatto un altro esempio di un'altra, un altro, ora non ricordo.
Sì, un altro ritmo sarebbe, o ritmo, manifestazione, sarebbe Frevo. Frevo è proprio la musica del carnavale di questa regione, di Pernambuco, principalmente Recife, che è la città, la capitale, e Olinda. Ma qua io cerco di suonare tutti questi ritmi in modi non tradizionali, quindi sono appropriazioni di questi ritmi. Per esempio, ballada in maracatù già è un'appropriazione, è troppo lento per essere un maracatù. Anche il pezzo 9 di questo disco di Native Aliens, che è il mio gruppo, Native Aliens Ensemble, è un frevo, però il frevo è sempre in 4x4 e qua è un frevo in 3.
4x4?
Sì,
in che senso?
Quindi si può contare in 1, 2, 3, 4, 4 quarti. Sì.
E invece
questo è in 3. Questo
tre,
sarebbe
mezzo valzer.
Che è una cosa che l'ho imparato dai grandi maestri, sia Villa-Lobos che Gilberto Gismonte e principalmente Ermeto Pasquale. Loro fanno tante di queste appropriazioni dei ritmi, però lo cambiano un po' e già si trasforma in un'altra cosa.
Sì, si trasfigura in qualche modo.
Sì.
Sì. Allora, direi di ascoltare ora il brano Alien King e poi ne parliamo. Forse però era saltato un po', non dall'inizio, lo rimettiamo proprio dall'inizio.
We'll be right back.
E questo era Alien King, è un sì. esempio di frevo. En we gaan nu even in Nederlands praten ook, want we hadden besloten om een beetje half en half te doen. Nou, vanavond hebben we hier in de studio Renato Ferreira. Hij is de oprichter en componist van de band Alien Native Aliens.
Ja, Native Aliens Ensemble.
Ensemble, ja. En jullie hebben een prachtig concert uitgevoerd de afgelopen zaterdag in Splendor. Een hele mooie plek waar topmuzici allerlei soorten muziek, alle paden bewandelen van de muziek. En regelmatig een prachtige programmering hebben. We hebben ontzettend genoten van een heel gevarieerd en afwisselend concert met heel veel elementen erin. Het is ja, misschien een beetje moeilijk om jullie muziek in een hoekje te plaatsen. Maar dat is ook de bedoeling. Dus er zitten heel veel invloeden uiteraard uit de Braziliaanse muziek. We hebben net gesproken over de maracatu en de frevo. Dat zijn typische vormen dansen van de traditie. En zowel de Inheemse traditie als de Europese traditie. Misschien kunnen we iets meer vertellen over de band. Hoe is het ontstaan en hoe gaan jullie te werk? Want er zijn zoveel verschillende invloeden.
Ja, oké. Nou, eerst goedenavond voor onze Nederlandse publiek. Dit is een van mijn groep. Ik ben de leider van de Native Aliens Ensemble. Dat was een idee die ik had. Ik speel jazz en vrij improvisatie muziek in Amsterdam alle 11 jaar. En ik dacht, nou, ik mis iets in de scène, in de muziek die ik hoor. Dus ik wilde iets bij. En mijn antwoord voor dat was natuurlijk Braziliaanse influentie. Dus dat is sowieso makkelijk voor mij. En dat deze soort van ritme die komen van Noordoost, van Brazilië, de land van mijn vader. Dus dat is ook een beetje bekend voor mij. En mijn ideeën was eigenlijk in één kant een groep die mijn eigen composities gaan spelen. Dus ik wilde een andere klank te geven aan de scène, aan de stad. Maar ook, we hebben bepaalde nummers die zijn helemaal geïmproviseerd. Dus dat zijn afhankelijk van de karakter van elke muzikant. Dus je ziet dat wij hebben een interessante instrumentatie. We hebben, ik speel zelfs saxofoon, tenor en bariton. We hebben Jedu Gibson die sopraan saxofoon speelt. Laura Polens die zang. En dan George Dumitriou die gitaar en viola, alt-viool speelt. En dan Miguel Petrocelli, die ook gitaar en basgitaar. En dan we hebben fagot van Jan Willem van der Gam. We hebben cello van oorspronkelijke Gabor Hartiani, maar tegenwoordig ook Saartje van Kamp en Judith Groen, de verschillende cellisten die wij gebruiken. En drums van Onno Govert. Maar eigenlijk wat je hoort is niet zo de combinatie tenor sax en gitaar of fagot. Je hoort de personaliteit van elke muzikant. In de improvisaties hoor dat heel duidelijk. Maar ook qua interpretatie. Mijn doel was nooit een typische folkloristische groep van van Braziliaanse muziek te doen. Maar wel bijvoorbeeld, nou, er is heel veel drums en heel veel ritmes op de drums. En ik vertel aan Onno Govert, die een top drummer in Amsterdam is. Ik vertel, nou, dit is de ritme, maar wat wil Onno met dit materiaal doen? En dan, Onno speelt wat Onno wil. En ik probeer altijd een beetje vrij te laten, zodat de muzikanten kan hun eigen input te brengen. Hun eigen personaliteit en hun eigen klank te brengen. Dat is mijn doel van deze groep.
En dat kan je heel goed zien. Dat is ook de kracht van de groep. Want soms heb je ik bedoel, als iedereen jouw muziek zou spelen, nou, dan heb je het geschreven, dan is het klaar en iedereen speelt het uit. Maar op deze manier heeft iedere lid van de band heeft heel veel ruimte. Op het moment dat zij improviseren om hun eigen inbreng erin te brengen. En dan heb je totale vrijheid. Dus je hoeft niet per se Braziliaans te doen of Nederlands of pop of klassiek, wat je wil. Wat de oorsprong van die muzici is. Want ik neem aan dat ze allemaal min of meer klassiek geschoold zijn. In ieder geval, ze hebben een hele goede technische basis. Maar die vrijheid die uitkomt uit deze structuur. Dus het is niet jazz, strikt jazz. Het is een combinatie van... Je wil heel veel in de muziek.
Ja.
Je wil eigenlijk alle kanten uit.
Ja, maar het is makkelijker dat deze soort van muziek in een organische wijze gebeuren dan niet. Als ik alles schrijf en alles super precies wil, dan soms wordt het ook te moeilijk. Want alle muzikanten die een idee hebben, of meestal kan mijn noten of mijn partituur gebruiken als inspiratie, dan dit wordt sterker soms dan de muziek wat ik schrijf zelfs. En ik heb dat gemerkt toen ik in Den Haag studeerde. Ik studeerde bij belangrijkste componisten in Den Haag, net als Cornelis de Bond en Martijn Padding. En ik herinner heel duidelijk toen ik speelde in een stuk van Louis Andriessen eigenlijk. En Cornelis de Bond kwam tegen ons en zei, nou, jullie spelen een paar fouten, een paar noten die waren... Jullie missen een paar noten, maar de intentie was daar. En dat was de...
Dat was zijn stuk.
Nee, was een stuk van Louis Andriessen eigenlijk.
Ja, ja, ja. En dan was het niet precies zoals hij het
schreef. Moment, het was niet zo precies.
Maar daar zaten heel veel krachten in.
Ja, en de energie was daar en de intentie was daar. En hij zei, dat is de belangrijkste, dat is de bedoeling van muziek maken.
Ja, ja. Maar jij schrijft ook muziek en je schrijft dus ook partituren voor verschillende instrumenten, neem ik aan. Ja. En in je concerten, daar zit ook een gedeelte van geschreven thema's of geschreven stukken, die zitten daar ook bij. Want ik zag dat muzici ook een partituur raden soms.
Ja.
Dus er zit een gedeelte, is het geschreven door jou. Ja.
Ja.
En hoe heb je de band gevormd? Hoe heb je deze muzici tegengekomen bij het conservatorium of op het podium? Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen?
Ja, deze zijn de muzikanten die in Amsterdam wonen. Het is een hele interessante stad met heel veel muzikanten van alle kanten van de wereld. Dus we hebben hier Letland, we hebben Uruguay en Italië, we hebben Hongarisch, we hebben Nederlands, Brazilië, Roemenië. Dus we hebben een beetje van alles. En ik ken deze muzikanten toch van de scène, van samen te spelen en toen de muziek begon te komen in mijn hoofd. Ik kon heel duidelijk zien, oh, dat is voor Ono, dat is voor George, dat is voor Laura, de zangeres die hier is, absoluut briljant zangeres. Ik dacht, oh, ik heb haar stem nodig of haar ideeën nodig. En toen kwam heel natuurlijk aan eigenlijk. En, maar natuurlijk, ze zijn ook super druk muzikant. Dus af en toe gebruik ik ook invallers, muzikanten die... Andere muzikanten die ook, ik zoek ook mensen, net als Camille Verhaak bijvoorbeeld, de clarinetiste die speelt vaak met ons, of Niels Brouwer, gitaristen die ook vaak met ons spelen. Die zijn ook speciale muzikanten die eigen personaliteit, eigen klank hebben. Dus ik verbeeld ook dingen voor hun. Dus komt heel natuurlijk aan eigenlijk.
Ja. Ik vond Laura ook heel bijzonder, qua stem, qua interpretatie, qua improvisatie. En ik vond dat zij ook heel veel durfde te doen. Ik bedoel, ze zong geen teksten, meestal waren het geen teksten. Maar er was zoveel verhaal in. En ze gaf zoveel aan. Want je moet met je stem, dan moet je echt gaan durven. Je hebt niet een instrument, zeg maar, wat ook een beetje een filter kan vormen. Je staat daar met je hele lichaam, met je hele resonantie, met geluiden die soms heel apart kunnen zijn, of grappig, of komisch, of heel dramatisch. Of, hè, dus dat is echt heel. Ja, dat zijn soms oergeluiden. Hè? Dus ja. Hele, hele intieme en hele krachtige. Ik vond dat zij het echt heel indrukwekkend kon zingen.
Ja, is zij is een koordirigent. Dus zij is niet alleen een zangeres of een pop-zangeres of een jazz-zangeres. Zij is een compleet muzikant.
Ja.
En dat is bij alle muzikanten die hier spelen gelukkig.
Ja.
Ik ben heel gelukkig met...
Maar los van die kwaliteit natuurlijk. Ja, je weet dat er heel veel kwaliteit en technicaliteit ook in zit. Maar ik vond dat zij het ook bijzonder deed als acteur. Hè? Want ja, dan heb je echt iets wat heel diep van... Van jezelf is. We gaan nu luisteren naar Katira en straks praten we daar even over. Dit was Katira en dat was ook het openingsnummer van het concert.
Ja, klopt.
Je werd er meteen heel vrolijk van. Maar wat is Katira eigenlijk?
Ja, dus dat is heel vrolijk inderdaad. En we hebben ook in het Bimhuis dit nummer gespeeld. En Katira, dat is een soort van dans die wij doen. We klappen en met de voeten. En misschien... Oorspronkelijk Europees. Ik weet het precies niet waar die vandaan komt. Maar dat is een van de ritmes die niet van Noordoost komt. Dit is eigenlijk, je vindt dit soort van dans en ritme in het centrum van Brazilië. In de provincie van Goiás. Quindi faccio veloce in italiano. Questo sì. Sarebbe la catira, un tipo di danza. È una musica che magari c'è origine europea, non si sa, io non lo so, non si sa, no, io non lo so concretamente, però è uno dei ritmi di questo gruppo che non è del nord-est, Invece nel centro della provincia di Goiás, per esempio, Mato Grosso, si trova abbastanza, sì, abbastanza gruppi di catira.
Sì. Devo dire che ascoltandolo, infatti, mi fa pensare un po' a qualche danza, non dico provenzale, ma ha qualche cosa di più di europeo.
Sì, può essere perché anche c'è la chitarra, c'è un accompagnamento di chitarra. Dus dat is dans met begeleiding van stem en gitaar. Dus dat kan wel zijn dat het is meestal een Europese ding. Misschien het kan ook Nederlands zijn. We weten het nooit. Nederlandse, nou, ze waren wel in Brazilië voor 50 jaar. Dus dat kan dat iemand kwam met dit folkloristische
feest. Wanneer heb je al die stijlen en al die ritmes onderzocht en gestudeerd? Want ik neem aan dat je dat... Of heb je dat van de traditie, van de mondelinge traditie, zeg maar? Of heb je dat zelf gestudeerd? En waar? In Brazilië of hier?
Ja, dus dat was in Brazilië. En er zijn leraars en namen achter dit. Ik kom oorspronkelijk vanuit São Paulo. En daar zat en zit nog steeds een van de contrabassisten die met Hermeto Pascoal speelt. Hij is Ricardo Zoio en hij is ook hij was ook de leider van een trio, bekende instrumentele trio Curupira. Op deze trio speelt bijvoorbeeld André Marques en dat is de pianist van Hermeto Pascoal's groep. En hij deed een workshop die vroeger woorde een orkest en ik zat daar 5 jaar lang en dat was een orkest met Braziliaanse ritmes, folkloristisch, maar ook zijn eigen composities. Dus van deze ervaring heb ik een beetje dichterbij dit soort van muziek ontdekt. Ik wist een paar dingen, maar niet zoveel. En hij was systematisch en hij kent ook de mensen die deze muziek doen en ook de festivals. Dus hij noemde een paar festivals, dus wij gingen daar ook in de plek.
Dus jij hebt al die soorten, al die genres, al die ritmes heb je echt gezien in concerten?
Niet alles, maar deze wel. Catira, maracatu, frevo, de ritmes die ik probeerde hier te spelen. Ja. Dat wel. Ik heb dat gespeeld en ik heb dat gezien. Ik heb Catira Festival gezien. Het is prachtig. Het is een van de... Ik kreeg een heel sterk indruk van. Het is... Tot tegenwoordig, ik voel dat muziek. Het is enorme resonantie.
Ja. En hier in Nederland, zijn er mensen bezig op dit gebied? Kan je dit op een conservatorium? Is er iets in die richting? Worden dit soort ritmes, dit soort muziek?
Ik weet het niet. Ik denk het een paar van deze ritmes wel, speciaal voor percussie en drums. Want ik kwam tegen muzikanten die kennen een beetje van maracatu. Maar ze kennen meestal samba of baião of forró. Dit kennen ze wel. En er zijn ook een paar groepjes hier. En ik weet ook, er zijn verschillende capoeira groeps hier. En ze weten ook heel veel van deze soort van ritmes. Natuurlijk, ze spelen vanuit de capoeira, maar heel veel van bijvoorbeeld van de maracatu. Ze hebben ook gelijke ritmes in capoeira. Dus, met deze concept die ik probeerde te gebruiken, dat is dat weet ik toch niet. Want dat komt toch van dit soort van onderwijs of van concept van orkest van Ricardo Zoio. Dat we willen niet alleen de puur ritmes te spelen. We willen dat zien, natuurlijk. Maar we willen ook onze eigen muziek doen. Dus we gebruiken deze materiaal als soort van beginpunt. Vanaf daar, we gaan hele andere dingen bouwen erop. Dus het idee is dat we spelen niet de katira net als de traditie. Omdat we hebben hier bijvoorbeeld in plaats van gitaar en stem, we hebben fagot en cello, die doen dit rol. En dat is ook mijn idee, dat een soort van transposities. En ik speel mee met deze ritmes. Ja. Maar ik kom uit een enorme staat en ik woon in Amsterdam. En Dus ik kan niet de puur ritme spelen. Ik moet andere dingen doen. Dus.
Ja. En heeft klassiek ook een invloed gehad op je werk?
Ja, zeker. En speciaal hedendaagse klassiek. Dat is ook door mijn studie in Den Haag. Dus ik kwam tegen Louis Andriessen, Yannick Xenakis. Ook stukken van mijn docenten, Cornelis de Bont of Gilius van Bergeek of Martijn Padings zelfs, Yannis Kyriakidis. En mijn collega's, ik kreeg heel veel inspiratie van. Dus dit is ook een influentie voor mij. De hedendaagse, dus 20e eeuw muziek, dat komt ook bij.
Niet de muziek van de vroegere eeuwen?
Nou, wel een beetje. Wel een beetje. Je hoort soms... in Splendor heb ik een liedje gedaan voor de cellist, voor Judith Groen, die uitstekend speelde. En ik weet dat zij speelt romans repertoire in een heel sterke wijze. Dus ik heb een melodietje geïnspireerd in Villa-Lobos en Rachmaninoff geschreven, bijvoorbeeld. En op de contrabas, ik speel deze soort van repertoire ook. Dus dat is altijd daar achter mijn
hoofd.
Want
jij speelt ook in klassieke orkesten.
Ja, ik heb in een orkest in een conservatorium gespeeld. Ah. Maar ik heb natuurlijk geen tijd voor solo contrabas te spelen. Ik heb te veel dingen te ontwikkelen. Dus ik gebruik de contrabas meer in jazz situaties. En lesgeven heel veel. Dus ik geef les ook klassiek. Omdat ik met strijkstok heel veel speel.
En dus jij geeft les ook in contrabas?
Ja, eigenlijk meestal op contrabas en elektrische bas. Dat zijn mijn hoofdinstrumenten hier. Nou, ik speel natuurlijk bij deze groep, bij de Native Wedens Ensemble, speel ik saxofoon. Maar dat is ook een Braziliaanse traditie. Mensen daar is niet zo, is niet zo speciaal. Mensen die meer dan instrumenten kan spelen. Het is heel vaak dat je in São Paulo in de avond gaat zien. En mensen die spelen vier instrumenten. Dat heb ik heel vaak gezien eigenlijk.
Ja, we gaan nu luisteren naar Olha Quem Veio de Lá.
Olha Quem Veio de Lá.
Olha Quem Veio de Lá.
Thank you.
Veio de là, che significa, Renato?
Guarda chi vieni.
Che bella. E questa era più jazz? Non penso più.
Sì, questa sarebbe un baião tradizionale, anche uno di quelli ritmi di nord-est brasiliano. Sì, anche con un po' di influenza di jazz, perché io ho messo tre soliste al mezzo, però... Non è esattamente perché il solo non è su tutta la struttura della canzone, però sono parti, sono un po' diverso. Però sì, c'è sempre l'influenza jazz, c'è sempre un po' di influenza classico contemporaneo, c'è sempre un po' di influenza di improvvisazione, e ci sono sempre i caratteri di ognuno dei musicisti, quindi quando uno ha voglia anche di suonare un po' più jazz, lo fa un po' più jazz, c'è spazio anche per questo, in sì. Questo gruppo.
Sì. Renato, purtroppo dobbiamo chiudere tra pochi minuti, però vorrei che tu salutassi i nostri ascoltatori e ricordando anche quando, sì, quali sono i nuovi progetti, quando suonerete, dove possiamo vedervi.
Grazie mille. Per adesso raccomando di guardare il sito web www.nativealiens.wordpress.com e ci saranno delle nuove attività l'anno prossimo sicuramente. Aggiorniamoci.
En dat zeggen we ook even in het Nederlands. Dus vanavond hadden wij in de studio Renato Ferreira. Hij is de leider en oprichter van de band Native Aliens Ensemble, and the website is
www.nativealiens.wordpress.com.
En daar kan je stukken luisteren.
Je kan de stukken luisteren bij de Spotify, of je kan de CD kopen via Triton. .org, dus www.triton.org. In italiano un attimo, www.triton.org, che è la label di questo CD, dus the label van deze CD. Heet Triton, is een label van Amsterdam. Daar kan je de CD's kopen, of via Spotify, je kan daar ook luisteren.
Hartelijk dank dat je hier vanavond met ons wou zijn, Renato Ferreira. En ja, het gaat je goed met deze prachtige muziek die jullie maken, die echt een heel mooi is. È molto bella e fa anche pensare. C'è anche tutta questa riscoperta di ritmi e di valori e di storie dal Brasile e da tutto il mondo. Grazie a Renato.
Grazie mille.
A risentirci alla prossima puntata. Abbiamo ancora un pochino di sottofondo. Questa è Forne Né, questa era Radio Onda Italiana, libera la radio da Amsterdam con Silvia Terribili questa sera in studio. Grazie ancora dell'attenzione, grazie al nostro ospite Renato Ferreira e ci risentiamo alla prossima settimana.
Ascoltato Libera la radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana il lunedì dalle 20 alle 21. Libera la radio è un programma offerto da Radio Onda Italiana su Radio Salto Amsterdam e in diretta streaming sul sito www.salto.nl. Telefonateci, telefono 020 78 84 320. Scriveteci info@ondaitaliana.org. Consultate il nostro sito web www.ondaitaliana.org.